Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat zondag 19 oktober jongstleden is overleden in de leeftijd van 76 jaar zuster Treintje Gesina Bokma geboren Tamminga. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de Munnikenhof. Vanmorgen in alle vroegte is overleden in de leeftijd van 89 jaar zuster Elisabeth Blankenstein, geboren Polman. De laatste tijd woonde ze in de Meent. En nadere gegevens over de begrafenis zullen nog bekendgemaakt worden. We willen zometeen ook deze zusters gedenken en ook de nabestaanden straks in onze gebeden. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit het Oude Testament Zacharia 7... de verzen 1 tot en met 10. En uit het Nieuwe Testament Romeinen 12. En daarvan de verzen 9 tot en met 21. Dus Zacharia 7 en Romeinen 12. Tot zover de mededeling. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen de overleden zusters gedenken, gemeente. En dat doen door middel van het zingen van Psalm 145. En daarvan ook het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Laten we deze psalm staande zingen. Wij luisteren ook vanmorgen samen naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven tot richtsnoer voor ons leven. En daarna zingen we uit Psalm 119 het 28ste vers. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht en uw wet bewaard en uw deugden niet vergeten. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet als volgt samengevat. Ge zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament Zacharia 7, de eerste 10 versen, en uit het Nieuwe Testament Romeinen 12, het laatste gedeelte vanaf vers 9. Dus Zacharia 7, 1 tot en met 10 en Romeinen 12, 9 tot 21. Zacharia 7, daar staat boven: gerechtigheid oefenen, gehoorzamen, is beter dan vasten. Het gebeurde nu in het vierde jaar van de koning Darius, dat het woord van de Heere geschiedde tot Zacharia op de vierde van de negende maand, namelijk in Gisleu. Toen men naar het huis van God gezonden had, Sarezer en Regemelech en zijn mannen, om het aangezicht van de Heere te smeken. Zeggen tot de priesters die in het huis van de Heere van de Heerscharen waren, en tot de profeten, zeggend: moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderend, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? Toen geschiedde het woord van de Heere der Heerscharen tot me, zeggend: spreek tot het ganse volk van dit land en tot de priesters, zeggend: toen gevaste en rouwklaagde in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaar geleden, hebt gij lieden mij enigszins gevast? Of als geat en als gedronk, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronk? Zijn het niet de woorden welke de Heere uitriep door de dienst van de vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was en haar steden rondom haar en het zuiden en de jaagden bewoond waren? Verder geschiedde het woord van de Heere tot Zacharia, zeggend: alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggend: richt een waarachtig gericht en doe goedertierenheid en barmhartigheden de een aan de ander. En verdruk de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige. En denk niet in uw hart de een des anderen kwaad. Tot zover Zacharia 7. En dan lezen wij Romeinen 12, vanaf het 9e vers tot het einde. De liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het boze en hang het goede aan. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaarstigen. Wees vurig van geest en dien de Heere. Verblijd u in de hoop en wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deel mee tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden, weent met de wenenden, wees eensgezind onder elkaar. En tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige en wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. En indien het mogelijk is, zoveel in u is, hou vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult ge kolen vuur op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover Romeinen 12. Voordat we naar de boodschap van Zacharia 7 willen horen, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden willen wij gedenken aan de familie Bokma en ook aan de nabestaanden van onze zuster Blankenstein Polman. We willen aan de Heere opdragen zuster Veldhuizen, de man van de Prins Bernhardlaan, Deze week overleed in Woerden een dochter van 56 jaar. We willen ook aan de Heer opdragen, zuster Gerdien van der Hoek, van de Emmalaan, die vanwege zorg om haar zwangerschap opgenomen is in het ziekenhuis in Ede. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Smit van de Fuikenweide na lange tijd vandaag weer in de kerk mag zijn. En wij willen ook de Heer ervoor danken dat broeder en zuster Valkenburg Hogekamp van het Boveneind op 22 oktober mochten gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verwonden. Zo hebben wij weer veel te danken en veel te bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken met eerbied en ootmoed. Heere in de hemel, wij komen met eerbied tot u, want u bent de heilige God die het ontoegankelijke licht bewoont. Wij zijn onheilige mens, dat erkennen we vanmorgen, dat erkennen we opnieuw. Uw wet heeft ons weer voorgehouden hoe wij hebben te zijn. En ook al is er dan diep in ons hart een verlangen om naar uw geboden te leven, als het goed is, we moeten elke keer weer opnieuw belijden en erkennen dat we struikelen. Dat we niet voldoen aan die eisen van uw wet. Wij zijn onheilige mensen, Heer. En toch mogen wij samen voor uw aangezicht komen. Omdat de troon van u, die troon van genade is geworden. En nu mogen we alles wat in ons hart ligt, aan moeite, verdriet, maar ook aan vreugde, mogen wij samen aan u voorleggen. Wij willen vanmorgen uw grote naam dank zeggen, Heere, dat u onze zuster Smit na een lange periode weer de gelegenheid hebt gegeven om met ons op te gaan. En tegelijk weet u ook wat ze nodig heeft en dat ze verder herstel behoeft. En daarom dragen we haar en haar gezin ook van harte aan u op. Dankbaarheid leeft er in het hart ook van broeder en zuster Valkenburg van het Boveneind. 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Maar zeker ook de afgelopen jaren heel veel zorg en lichamelijke moeite. Maar u heeft ze nog dit jubileum geschonken. En daarom u daarvoor de eer, Heere. En tegelijk dragen we ook deze broeder en zuster van harte aan u op. En wilt u hen blijvend omringen met uw zorg en met uw genade. Maar Heere, er zijn in ons midden ook moeite en er is ook verdriet. We dragen van harte aan u op onze broeder Bokma en zijn kinderen en zijn kleinkinderen en de familieleden. Ze hebben gisteren rondom het open graf moeten staan van hun liefde vrouw en hun dierbare moeder en grootmoeder en familielid. En dat doet verdriet, dat doet pijn. En aan de andere kant, Heere, mogen we ook danken. Dat we niet ongetroost achterblijven. En dat we mogen weten dat ze nu in die rust is ingegaan die overblijft voor het volk van God. Dat nu in dat hemelse Kanaan ook door haar genoten wordt de vreugde en de vrede tot in alle eeuwigheid. Ik zeg u naam dank, Heere, voor het werk van u in haar leven. Maar u weet wat het betekent, Heer, om haar te moeten missen. En daarom dragen we ook onze broeder en de familieleden van harte aan u op. We willen hen vooral in de komende tijd bijzonder troosten en ondersteunen. Helpen in de verwerking van hun verdriet. We dragen ook van harte aan u op, heren, de familieleden van onze overleden zuster Blankenstein, die nu ervoor staan om de begrafenis voor te bereiden van hun tante. Wilt u hen daarbij helpen en ondersteunen? Maar wilt u ook hen troosten, heren, en ook hen nabij zijn? Wanneer wij mensen rondom een open graf komen te staan, dan worden we bepaald bij de grens die aan ons leven is gesteld. Maar geef dat we dan onze toevlucht mogen nemen tot u, bij wie leven is. Ja, zelfs over de randen van de dood en het graf heen. Leven in de Heere Jezus Christus. Heren, wij bidden ook voor onze zuster Veldhuizen, die haar dochter van 56 heeft moeten afstaan. En wat is dat ook een verdriet. U weet wat ze nodig heeft, Heere, gedenk haar. Maar we denken vanmorgen aan allen onder ons, Heere, die verdriet hebben in hun leven. Waar die lege plaats is gekomen. Zo schrijnend. Soms al zo lang. Wilt u ons troosten, Heere? Want al is het fijn als mensen om ons heen staan, we beleven het en we erkennen het. Uw troost is echte troost. En uw nabijheid is meer waard dan de nabijheid van mensen. Wij willen samen aan u opdragen, heren, ook de zorgen die wij hebben over de zwangerschap van Gerdien van der Hoek. Ze is in het ziekenhuis opgenomen. Heren, we dragen haar en ook het jonge leven dat ze draagt van harte aan u op. Ontfermt u zich over hen. Maak alles wel, heren. Bij ons geen verdiensten, maar wilt u zich genadig over haar en Gerald ontfermen. Heren in de hemel, wij willen samen bidden om de leiding van uw geest. Wanneer wij zo meteen gaan overdenken wat de boodschap is die vanuit het Oude Testament, vanuit Zacharia tot ons komt, dan hebben wij nodig dat het open gaat. Het is best een moeilijk gedeelte voor ons. Het moet open gaan, Heer. Maar wilt u het openleggen? En wilt u uw dienstknechten woorden geven die daaraan mogen bijdragen, dat het ook voor ons als gemeente open mag gaan? Maar voor alles, open onze harten door uw geest. En neem belemmeringen weg, Heren. En wil zo door uw woord ons onderwijzen, ons bemoedigen, ons waarschuwen, al naar gelang we dat nodig hebben. En zo komen we samen tot u, Heren. Hoor onze gebeden. Zie ons niet aan in onszelf, maar alleen in hem, die hoge priester en koning, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 139, het eerste, het tweede en ook het veertiende vers. En in deze paar versen komt naar voren dat de Heere ons kent en ons doorgrondt. En dat mag ons dan brengen tot het gebed. Beproef mij maar, Heere. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg naar de zaligheid betreden. Thank you. zingen straks na het amen de prediking Psalm 86 en daarvan het zesde vers. En dat vers dat luidt: leer mij naar uw wil te handelen en dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het uitgangspunt is vanmorgen Zacharia 7, met name het vijfde vers. En dat lezen we nog eens een keer met elkaar. Zacharia 7, vers 5. De Heere geeft aan Zacharia de opdracht: spreek tot het ganse volk van dit land en tot de priesters, zeggend: toen gevaste en rouwklaagde in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaar lang, hebt gij lieden mij enigszins gevast. Had u mij daarbij op het oog? Dat is eigenlijk de betekenis zoals we vanmorgen ook met elkaar zullen ontdekken. Gemeente, ziet u hem nog staan, daar op dat tempelplein, die Jozua, die hoge priester? Hij had een kroon op zijn hoofd gekregen. Er waren mensen gekomen uit Babel, weet u nog wel, die hadden allerlei gaven meegebracht, goud en zilver. En toen heeft Zacharia in naam van de Heere daar ook een kroon van laten maken. En die kroon die werd gezet op het hoofd van die Jozua. En die man die kwam daar op het tempelplein te staan ten aanschouwen van heel het volk. Ziet u hem ook nog in gedachten staan? Jozua, de priester, die kroon op zijn hoofd. Weet u ook nog wat dat betekende? Weet jij dat ook nog? Hij was daarmee eigenlijk een handwijzer. Hij wees naar iemand anders. Hij wees inderdaad naar de Heere Jezus Christus toe. Want de Heere Jezus Christus is degene die priester en koning in één persoon verenigd is. Dat was in het Oude Testament ondenkbaar. Dat waren twee verschillende ambten, behoorden niet bij elkaar. Maar in de Heere Jezus zouden die twee ambten verenigd zijn. Gaan worden. En dat is ook allemaal zo uitgekomen. Vorige keer uitgebreid met elkaar over gehad. We hebben verder gelezen in het boek Zacharia vanmorgen, het zevende hoofdstuk, de eerste 10 versen. En dan blijkt dat het over hele andere dingen gaat. En waar gaat het dan precies over? Nou, er zijn een paar mannen en die komen naar Jeruzalem, naar de tempel die in aanbouw is. En die komen met een vraag over vasten, het vasten. Moeten wij doorgaan met vasten? Kunnen wij daarmee ophouden? Hoe is het eigenlijk? Wat vindt u daarvan, heren? Nou ja, een voor de hand liggende vraag, denk ik. Zo kunnen wij ook wel eens met bepaalde dingen zitten. Maar dan is het heel opmerkelijk dat de Heere geen rechtstreeks antwoord geeft in de zin van dit of dat. Maar dat de Heere een tegenvraag stelt. En het is een hele ontdekkende, beschamende vraag. Een vraag waar, om zo maar te zeggen, het hele hart van die mensen van die dagen in opengelegd werd. Toen jullie met dat vaste bezig waren. En met die rouwklachten. Was het dan ook voor mij? Hadden jullie ook een beetje mij op het oog? Dat is de vraag. En de Heere laat weten in dit gedeelte dat het hem er niet om gaat dat wij mensen in een stuk traditie blijven hangen. Dat wij mensen, om zo te zeggen, ook in uiterlijkheden blijven hangen. Maar dat hem erom gaat dat vanuit een levend geloof hem dienen in de praktijk van het leven. Nou, dat is eigenlijk zo in een kleine samenvatting, hè, waar het hier in Zacharia 7 over gaat. En dat willen we met elkaar vanmorgen gaan ontdekken. Het thema dat ik gekozen heb, dat is gehoorzamen beter dan vasten. Gehoorzamen beter dan vasten. Als we Zacharia 7 zo voor ons nemen, gemeente, dan beginnen we natuurlijk bij het eerste vers te lezen en dan blijkt dat een hele uitgebreide tijdsbepaling in te houden. Er staat, het is de vierde dag van de negende maand van het vierde jaar van Darius, de koning van de Perzen. Nou, best mogelijk dat u zegt van nou, dat geloof ik allemaal wel, daar heb ik ook niet zoveel aan, wat moet ik daarmee? Nou, weet u, ik zal er niet breed op ingaan, maar weet u wat dat nou precies betekent, wat dat nou voor ons betekent, laat ik het maar zo zeggen. Dat op dat moment waarop dit aan de profeet Zacharia wordt voorgelegd en door God aan hem wordt gegeven, dat dit heeft gespeeld op het moment waarop men al 2 jaar lang met de herbouw van de tempel bezig was. Het zal nog 2 jaar duren voordat hij helemaal klaar is. Men heeft 4 jaar over de tempel gebouwd, de tempel van Zerubabel. Maar de omtrekken die worden op dat moment al een beetje zichtbaar. Eigenlijk al heel erg zichtbaar. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, men is op de helft. De muren staan er en je kan het al zien. Dit wordt dit en dat wordt dat. We hebben dat zelf ook gezien bij de bouw van de kerk. Als je dan regelmatig langskwam, dan zei je, nou, hier komen de zalen en dat wordt de kerkzaal. Je ging het allemaal al een beetje zien. De contouren gingen al gauw zich aftekenen. De priesters zijn al in de tempel bezig met de offerdienst. Ze hebben een provisorische voorziening getroffen. En naar die half voltooide tempel komen op een gegeven moment een paar mannen en die hebben een vraag. En die hebben een hele brandende vraag. Daar zitten ze nou echt mee. En ze komen ermee naar de priesters en die priesters die moesten ook de mensen onderwijzen over wat de wet te zeggen heeft. Ze komen ermee ook tot profeten. Profeten, dat waren in die dagen mensen die de wil van God proberen te ontdekken. Waar komen die mensen nou vandaan en wat zijn dat nou voor mensen? Als je vers 2 leest, gemeente, dan kom je 2 namen tegen. Sarezer, Regemelech. Nou, het zal wel, zeggen we dan. Wie zijn dat? Weet het niet. Kom ook nooit weer in de Bijbel terecht. Nooit weer in de Bijbel voor. Maar eigenlijk is het ook niet zo van belang dat we precies weten wie deze mannen zijn. Maar waar komen ze nou vandaan? Onze vertaling, onze Statenvertaling, die noemt dat niet. Als je andere vertalingen erbij leest, die weer op andere handschriften gegrond zijn, dan wordt heel vaak de naam Bethel genoemd. Bethel in het noorden. Bethel, dat in de Bijbel ook zo'n belangrijke plaats is geweest. Maar goed, hoe we het ook allemaal zeggen, gemeente, wat voor ons natuurlijk het meest van belang is. Wat is nou die brandende vraag geweest waar die mannen mee naar de half afgebouwde tempel in Jeruzalem kwamen? Het ging over het vasten. En wat vasten nou inhoudt, ja, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje een gedachte bij hebben. Vasten, dat is dat je voor een tijdje je onthoudt van eten en van drinken. En ja, in die tijd was het ook zo dat men soms ook hun gewone kleding verruilde voor een zak. En dat men wat as op het hoofd deed, teken van verootmoediging. Dan zat men, om zo te zeggen, in zak en as. Die uitdrukking kennen wij ook nog wel, hè? In zak en as zitten. Vasten. In zak en as zitten, je onthouden van eten en drinken voor een bepaalde periode. En wat was nou de bedoeling? Nou, dat men zich verootmoedigde. Dat men schuld beleed. Dat men eigenlijk op die manier tegenover de Heere liet weten, we hebben het niet goed gedaan. Wilt u onze zonde vergeven? Maar vaste gemeente had ook nog iets in zich van je concentreren. Je concentreren op de dingen van God. Even de boel laten, zoals we dat dan wel eens tegen elkaar zeggen. Hè? De dingen van het gewone leven laten voor wat ze zijn. De dingen die je zo bezig kunnen houden, zo op kunnen nemen, vast kunnen pakken. Even laten voor wat ze zijn. Je richten op God. Je richten op de ontmoeting met God. Je richten op het antwoord dat God aan je geeft. Ja, en ook luisteren. Dus, luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Een soort van een geestelijke concentratie vasten. Dat was de bedoeling. En als het goed was, als men het uit zuivere bedoelingen deed, dan was dat ook zo. Dan kwam men daardoor ook dichter bij de Heere. Dan was het ook goed. Gemeente, zou het goed zijn als wij van tijd tot tijd ook eens gingen vasten? Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar nog niet zo heel erg lang geleden las ik in de krant dat er toch ook weer voor gepleit werd. Ook binnen de gereformeerde gezindte. Dat we toch eigenlijk weer zouden moeten gaan vasten. Wat moeten we daar nou van vinden? Het valt niet te ontkennen, hè, dat de Heere Jezus in Matteüs 9 heeft gesproken over vasten. En toen was het zo, u weet dat misschien, hè, er kwamen een aantal discipelen van Johannes de Doper bij hem. En die zeiden, ja, hoe kan het nou? Uw discipelen vasten niet. De fariseeën vasten wel, wij vasten ook, uw discipelen doen het niet. Zegt Jezus, dat klopt. Zolang de bruidegom op de aarde is, ja, dan is er geen tijd voor vasten. Maar dan laat hij ook weten, als de bruidegom is weggenomen, dan zullen ze weer vasten. Nou, de bruidegom is weggenomen, de bruidegom is in de hemel, de Heere Jezus is naar de hemel gevaren. Dus dan komt er in die zin toch weer ruimte voor vasten. Ja, moeten we dat dan gaan invoeren? Nou, gemeente, wat ik er vanmorgen van wil zeggen is dit. Hè? Wij moeten denk ik ervoor oppassen om weer nieuwe wetten binnen te halen. We moeten niet zo ver gaan dat we tegen elkaar zeggen, je moet nu zoveel dagen per jaar gaan vasten. Of op dat moment gaan vasten. Dat is denk ik niet goed. En dat is eigenlijk ook wat we altijd tegen al die Romeinse vaste dagen hebben gehad. Ja, laten we maar eerlijk zijn. Dat we zeiden, het is allemaal zo afgemeten en dan wordt het iets van, ja, iets van, hoe moet ik nou precies onder woorden brengen? Want er zit geen hart meer in. Het is allemaal uitwendig. Maar aan de andere kant, er kunnen soms redenen zijn waarom we misschien toch weer op een of andere manier tot een stukje vasten zouden moeten overgaan. Weet u wat ik bedoel? Nou, er kunnen bepaalde vragen in je leven zijn. Je kunt voor bepaalde hele belangrijke vragen in je leven staan. Wat moet ik doen? Wat is de wil van de Heer in mijn leven? Daar wil je toch eigenlijk, je wilt toch over bepaalde belangrijke dingen in je leven, wil je toch eigenlijk zelf geen beslissing nemen. Maar dan wil je toch eigenlijk graag weten wat de Heere ervan vindt. En dat is een zoektocht. We hebben het niet op een presenteerblaadje. We kunnen niet zeggen in concrete situaties, zo moet het en zo wil God het. Dat is een zoektocht. Hè? En zou het dan niet goed zijn als je voor grote vragen in je leven staat of zit, hè? Dat je in zo'n geval ook zegt, ik concentreer mij door middel van een stukje vasten op de Heer. Op het gebed, op de schriftlezing. Dat je dan, om zo te zeggen, hè, wat intenser dan ook in die binnenkamer kunt zijn om bezig te zijn met de dingen van de Heere en te luisteren naar wat antwoord de Heere geeft. Want we zingen het wel eens met elkaar. Hè, merk op wat antwoord God u geeft. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar dat is natuurlijk wel iets wat we dan ook in praktijk hebben te brengen. Luisteren. Hè? Luisteren. Wat is Gods wil nu in deze? Ik kan een stukje vasten bij helpen. Vasten. Wat dikwijls dan ook betekent je onthouden van eten en drinken. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, gemeente, we kunnen het ook een beetje uitbreiden. We kunnen het ook een beetje uitbreiden. We kunnen ook zeggen van vasten, dat hoeft niet altijd te betekenen dat we niet eten en niet drinken. Maar vasten kan ook inhouden. Vasten kan ook inhouden. Dat we ons bewust afsluiten, wat meer afsluiten voor de dingen van buiten. Bijvoorbeeld die berichtgeving. Hè? Dat je zegt, nou vandaag even geen nieuws. Ik lees vandaag de krant even niet. Ik trek mij vandaag terug in mijn binnenkamer en ik vouw mijn handen. En ik open mijn oren geestelijk en ik doe de schriften open. Heere, antwoord op de vraag van mijn ziel. Zou het zo ook niet kunnen? Een stukje vasten soms? Nou, gemeente, dat was nou eigenlijk, om zo te zeggen, even een stukje praktische bezinning op een vraag die toch op je afkomt als je zo'n gedeelte als Zacharia 7 leest. Hè? Het ging over het vasten. Daar hadden die mannen die daar in Jeruzalem bij die priesters kwamen in die half afgebouwde tempel een vraag over. Maar wat was nou hun vraag? Hun vraag was, moeten wij doorgaan met vasten of kunnen wij daarmee stoppen? Nou ja, misschien dat u zegt, de Heere heeft in het Oude Testament een aantal vastendagen ingesteld. In de wet van Mozes kom je dat tegen. Er is helemaal niets bekend dat dat afgeschaft is. Dus die mannen die hadden eigenlijk het antwoord wel kunnen weten. Die vastendagen moeten gewoon doorgaan naar de wet van Mozes. En toch lag het iets ingewikkelder. Het was namelijk zo, gemeente, dat de Joden van die dagen, die hadden een aantal aparte vaste dagen ingesteld, los van die in de wet van Mozes waren bepaald. En dat hield allemaal verband, ik zal daar niet breed over uitweiden, dat duurt allemaal te lang en dat gaat misschien ook wel iets te ver, maar het hield allemaal verband met de verwoesting van de tempel. 70 jaar geleden nu, hè, we zijn nu in de tijd na de ballingschap, 70 jaar geleden, tempel verwoest. En ter herinnering aan bepaalde momenten, zoals de inname van de stad, de verwoesting van de tempel, had men vastendagen ingesteld. Elk jaar werden die momenten, die ingrijpende momenten in Israëls geschiedenis, dus door een vastendag herdacht. Maar ja, de tempel was nou al half afgebouwd en over 2 jaar was de tempel klaar. Jeruzalem was eigenlijk ook al behoorlijk weer herbouwd en de mensen mochten er allemaal alweer gaan wonen. Er was, om zo te zeggen, een nieuwe situatie ingetreden. Stad en tempel lagen niet meer verwoest. Het was nu eigenlijk bijna alweer zoals het moest wezen. Nou, moeten wij dan doorgaan? Moeten wij nou doorgaan om te vasten? Moeten wij die speciale vaste dagen blijven houden nu er een nieuwe situatie is ingetreden? Dat was de vraag. En het kan wel eens wezen, gemeente, dat men daar eigenlijk in die achterban van dat gezantschap ook verschillend over dacht. Hè? Stel dat die mensen nou uit Bethel kwamen, dan is het heel goed mogelijk dat men in die gemeenschap, dat men ook een beetje tegenover elkaar stond. Hè? Dat de een die zei, van die vastendagen hebben we altijd gedaan en die zijn goed. Hè? Die moeten we vasthouden, je moet zomaar niet dingen veranderen. En de ander die zei, ja maar het heeft toch geen zin. De tempel is bijna herbouwd en de stad is herbouwd. We hoeven toch niet te blijven vasten. Zo kun je dat soms ook in een christelijke gemeente wel eens hebben. Eigenlijk van tijd tot tijd. Dat is iets wat je, daar kun je niet omheen. Die vraag die dringt je van tijd tot tijd naar je op. Hoe ga je nou om met tradities? Tradities waarvan de een zegt, die zijn zo goed, die moeten we alsjeblieft niet veranderen. Terwijl de ander zegt van ja, maar hoor eens, we leven in een andere tijd. En als je niet verandert, dan loop je eigenlijk de kans dat je dat je geen rapport meer hebt met de tijd. Dat je geen verbinding meer hebt met de tijd. En dat de mensen het niet meer begrijpen wat je in de kerk aan het doen bent. Nou, en zo kun je vanuit goede bedoelingen, het zoeken van het goede voor Jeruzalem, kun je soms toch tot verschillende standpunten komen. Nou, komen die mannen daar op dat moment, op dat tempelplein, daar bij die priesters, en die vraag die wordt hen voorgelegd, hè, die brandende vraag, moeten wij nu gaan vasten, verder gaan vasten, of moeten wij daarmee stoppen? En dan gaat de Heer antwoord geven, gemeente. En daar zijn we natuurlijk best nieuwsgierig naar. Wat is het antwoord dat God geeft? Nou, dan blijkt dat de Heer niet zegt van zo en zo, maar dat de Heer een tegenvraag stelt. Hè? En die tegenvraag, die is eigenlijk best wel heel erg indringend. Die tegenvraag is best ook ontdekkend. Die is ook wel beschamend. Die tegenvraag, hè? Die luidt, en dat is wat we gelezen hebben. Toen u vastte en toen u rouwklaagde, al die 70 jaar lang, hebt gij lieden mij enigszins gevast. Gewoon in ronde woorden tegen elkaar gezegd, de Heere zegt, had je mij nou daarbij op het oog? Of was het alleen maar omdat je iets af wilde smeken? Je hield vasten om mij onder druk te zetten. Of je hield vasten omdat het een sociaal gebeuren was. Je deed het omdat je bij de gemeenschap wilde horen of wat dan ook. De Heere zegt, had je mij ook op het oog? Een indringende vraag. Want gemeente, het is namelijk zo dat uit deze vraag, als het ware, dan ook iets naar voren komt. En het is dat de Heere die onze bedoelingen doorziet, die onze harten proeft, die weet wat er in ons omgaat, dat de Heere eigenlijk tegen die mensen zegt, ik heb het wel gezien. Ik heb het wel gezien wat er in die afgelopen 70 jaren allemaal gebeurd is. U hebt vasten gehouden en u hebt uw godsdienstige plichten waargenomen, maar ik heb ook wel gezien dat uw hart er niet bij betrokken was. En dat u niet een hartelijke verootmoediging over uw zonden hebt gekend. En dat u niet in wezen ook zich afhankelijk van mijn genade hebt geweten. U hebt het eigenlijk allemaal gedaan. Ja, waarom eigenlijk? U hebt de vrome vormen vastgehouden, 70 jaar lang, zegt de Heere. Maar het was in wezen allemaal maar een stukje uiterlijk gebeuren, hè? En daarom, het was ook zo koud en zo kil. U dacht dat u er aardig mee wegkwam. Maar ik heb het wel gezien. Er klopte geen hart achter. En daarom klopte er ook geen hart in. Ja, zeggen we dan, dat is wat, hè? Nou. Jongen, die mensen van toen. Maar als je nou eens, als je nou eens jezelf vandaag die vraag stelt, hoe is het nou met mij? En wij als gemeente, hoe is het nou met ons? Wij hebben ook bepaalde dingen die wij in acht nemen. Ons gebed. Waarom bidden wij? Om de Heere onder druk te zetten? Om hem onze verlanglijstjes bij hem in te dienen? Of is ons gebed ook een omgang met God, waarbij altijd weer bovenaan staat, uw wil geschieden. Is er ook iets van mij in, zegt de Heere. Hebt u ook enigszins mij op het oog? Nou, en ons schuld beleiden, als we ons verootmoedigen, is dat werkelijk waar? Of is het nou dat we zeggen, ja, we zijn allemaal zondaren. Ja, we moeten dat ook altijd beleiden. Ja, het is niet anders. Of is het nou echt, ik heb een verbroken geest en een verslagen hart. Heere, wees mij de zondaar toch genadig. Is er iets voor mij in? Zegt God. Uw kerkgang, hè? Heel fijn dat u er bent. Maar als je nou zegt, nou ik ga zondagsmorgens naar de kerk en voor de rest trek ik me nergens wat vooraan, zegt de Heere, waar ben je mee bezig? Is er ook iets van mij in? Voor mij. Waarom doen we dingen? Waarom houden we bepaalde zaken in stand? Waarom bidden we? Waarom geven we onze gaven? Waarom, nou ga die vragen eigenlijk maar vermenigvuldigen. Als het gaat om de dienst van de Heere, waarom doen we dat? Is dat nou omdat we zeggen, Heere, het gaat ten diepste om u? Of? Ja, zegt er iemand, nou dominee, nou ben je, nee, nou ga je te ver. Want wij zijn toch mensen. We kunnen toch nooit met een volkomen hart de Heere dienen. Hè? En we moeten elkaar toch altijd, wat dat betreft ook, maar, ja, nemen zoals we zijn. We zijn toch niet volmaakt. De Heere weet het. De Heere weet het dat we niet volmaakt zijn. En dat staat hier ook, hè? Want aan het einde van deze tekst staat, hebt gij mij enigszins gevast. Met andere woorden, de Heere zegt niet van heb je nou met een volkomen hart hè, en altijd hè, mij op het oog gehad, want hij weet wie we zijn, dat voor ons niet mogelijk is. Maar heb je dan toch maar enigszins mij op het oog gehad? Ging toch de diepste grond van je hart uit naar mij? Ook al moet je dan erkennen dat het nog zoveel ten dele was. Hè? Nou laten we die vraag dan ook maar beantwoorden. Jongeren, gaat je hart uit naar mij, zegt de Heer. En ouderen die misschien ook net als de mensen van toen al 70 jaar bezig is in de dienst van de Heer, gaat uw hart nou uit naar mij. In de dagen van Zacharia hadden velen het hart niet op de goede plek. Weet u? Waar het nou ook uit bleek. Nee, dat kon je niet aflezen aan de godsdienstige vormen. Want die werden dus wel in stand gehouden. Men bleef, om zo te zeggen, de hele machine wel gaande houden. Maar nee, weet u wat er ontbrak? In Israël was er op dat moment geen zorg voor de zwakkeren en de hulpbehoeftigen. Wat had dat nou met geloof te maken? Alles. Dat had nou alles te maken met het geloof. Dat had nou alles te maken met hun verhouding tot God. Want de Heere heeft namelijk in zijn woord gezegd, in zijn verbondswetten, ook daar zo vaak ook de nadruk op gelegd van, weet u wel dat u heel voorzichtig moet omgaan met de zwakkeren en de hulpbehoeftigen onder u. Maar op dat moment was hun hart niet met de Heere verbonden en was hun hart niet echt aan hem onderworpen. En dan krijg je ook dat er in de sociale sfeer het een en ander gaat mislopen. Men handelde armen onbarmhartig, men verdrukte de weduwe, de wees, de vreemdeling. De kwetsbaren werden niet ontzien. En daarom zegt de Heere hier in Zacharia 7, u heeft het wel over het vasten. U heeft wel een vraag hè, over het dienen van mij. Of je dat nou zus moet, of dat je dat nou iets anders moet doen, of wat dan ook. U heeft wel een vraag over de tradities. Maar waar ik het met u over wil hebben, zegt de Heere, dat is over uw hart. Hebt u liefde tot mij? En hebt u liefde voor hen die zwak en hulpbehoevend zijn? De Heere zegt, ik vraag van mijn volk, en je kan het nalezen in het 9e en het 10e vers, dat men rechtvaardig onder mijn volk handelt. Dat men barmhartigheid betracht. Dat men zwakkeren niet verdrukt, maar juist ondersteunt. En beraam geen kwaad tegen je naaste, maar juist het goede. Dat is wat de Heere vraagt. Gehoorzaamheid en niet het vaste. Dat is wat de Heere hier naar voren laat komen. Uiterlijkheden moeten gedragen worden door innerlijkheid. En innerlijkheid moet ook naar voren komen in je doen en laten van alle dag. Hebt rechtvaardigheid lief. Zou de Heere tegen u en mij en tegen jou iets anders zeggen? Zouden de dingen vandaag de dag nou anders liggen? Nee, helemaal niet. We hebben Romeinen 12 gelezen. En als je Romeinen 12 leest, het laatste stukje, dan zie je allerlei praktische aanwijzingen. He, allemaal dingen waarvan je zegt van, die kunnen we eigenlijk zo toepassen op ons leven. En in Romeinen 12 laat de Heere weten wat gehoorzamen nou eigenlijk inhoudt. Wat een leven met hem nou eigenlijk inhoudt. En dan worden een aantal facetten genoemd. U moet ze nog maar eens een keer weer overlezen. Maar ik noem er een paar. Hè. Liefde. We hebben elkander hartelijk lief te hebben met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Die ander meer eer geven dan mijzelf. Vanuit de hartelijke liefde. God vraagt het. Moet niet zeggen, nou, God vraagt het. We hebben buitenstaanders, zelfs vijanden, van goederen te voorzien. Indien uw vijand hongert, zegt de schrift, zo spijst hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Je hart niet afsluiten voor de sociale nood die er op de wereld is. Niemands kwaad met kwaad vergelden. Maar juist het kwade overwinnen. Door het goede. Dat is wat ik van mijn volk vraag, zegt de Heere. Een andere levensinstelling. En daarom ook andere levensuitingen. Nieuwe gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Veel beter dan het vaste. Ja, het gaat mij in wezen om de gehoorzaamheid. En niet zozeer om dat vaste, zegt de Heer. Als u dezelfde reactie hebt als die ik had toen ik van de week met dit gedeelte bezig was. En toen ik eigenlijk bij mezelf dacht van, wat is nou de boodschap voor ons? Dan zeg je op dit moment, hoe kom ik toch zo ver? Die vraag heb ik mijzelf ook voorgelegd. Hoe kom ik toch zo ver dat ik werkelijk waar in de praktijk van mijn leven die nieuwe gehoorzaamheid leer betrachten? Weet u wat het antwoord is? Niet van wij moeten zus en wij moeten dat en we moeten meer dat en we moeten minder zo. Dat lost niks op, daar loop je mee vast. Maar weet u waar we naartoe moeten? Naar die wijnstok. Naar die wijnstok Christus. Want hoe meer ik mijn sappen mag trekken uit deze wijnstok Christus Jezus, hoe meer ook Hij door zijn geest mij verandert naar zijn beeld. En hoe meer hij mij verandert naar zijn beeld, des te meer zal ook de nieuwe gehoorzaamheid gestalte krijgen in mijn leven. Nee, dat zal nooit volmaakt zijn, helaas niet. Maar je zal wel gaan merken dat de Heere je vernieuwt. Dat belooft hij. Dat belooft en hij doet het ook. Dus als u zegt, waar moet ik nou naartoe om werkelijk nieuwe gehoorzaamheid te betrachten? Naar Christus. Aan zijn voeten zijn. En het van hem verwacht. En zeggen, Heere, doe mij groeien, bloeien. U die de wijnstok bent. En dan doet hij mij gehoorzamen, doet hij mij vrucht dragen. Tot heil van God. Tot eer van God en tot heil van onze medemens. Gehoorzaam, toch veel beter dan vasten. Amen. Laten wij samen bidden en danken. Altijd heeft uw woord een boodschap voor ons, Heere. En ook dat oude woord, dat zo lang geleden geklonken heeft op het plein van die half afgebouwde tempel in Jeruzalem. Dat woord bevat ook voor ons nog zo'n indringende boodschap. U wilt door ons gediend worden met ons hart. En u wilt dat we ook in de praktijk van ons leven u volgen en dienen. Die nieuwe gehoorzaamheid betrachten. Die is tot ere van u, tot heil van onze naaste. Heere, laten we daar vanmorgen dan ook echt bij bepaald zijn geweest. Dat u het woord dat we mochten overdenken vanmorgen zegenen aan ons aller hart. Bidden of u ons deze zondag verder ook nog nabij wilt zijn. En als we vanmiddag opnieuw samenkomen, dan uw woord en ook onze catechismus weer openen. Dan opnieuw in ons midden zijn met de werkingen van uw geest. Wilt u alles vergeven, Heere, wat niet was naar uw wil. En zie ons aan, blijf ons aanzien, alleen in hem, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 119, vers 8 en vers 17 is de slotzang. En voorafgaande wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerkelijke kassen en dan de emeritiekas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Diaconie, emeritiekas, bij de uitgang voor het bouwfonds. ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.